Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is maandag dag 782 van de oorlog in Oekraïne. Dag 192 van de oorlog tussen Israël en Hamas. En hopelijk niet dag 2 van de oorlog tussen Israël en Iran. Maar dat moet nog even blijken.
Zo is het.
Maar first things first. De situatie aan het oostelijk front in Oekraïne is de afgelopen dagen ernstig verslechterd. Dat zegt de Oekraïnse commandant van de strijdkrachten Oleksandr Sirski. Rusland heeft zijn gepantserde aanvallen opgevoerd en zware gevechten zijn bezig west van Bakhmut. Dat is dan richting dat Chassiv Yar. Dat wil Rusland op 9 mei hebben veroverd, zegt Sirski. 9 mei is de dag dat Rusland de overwinning viert in de Tweede Wereldoorlog. Volgende doel van de Russen zou dan volgens Sirski zijn Kramatorsk. Iets zuidelijker aan dat oostelijk front bij Avdiivka wordt ook Russische terreinwinst gemeld. President Zelensky waarschuwde zondag nogmaals dat Rusland zich mogelijk voorbereidt op een groot offensief later in de lente of begin van de zomer. Veel zegt het statistiekje nog van het Institute for the Study of War, waar Israël pakweg 99% van de ballistische raketten uit Iran wist te stoppen, zit de Oekraïense luchtverdediging op gemiddeld 46%. En dat bij veel kleinere aanvalsgolven. Oekraïne voert dan ook verschillende gesprekken met landen over meer luchtverdediging. Duitsland heeft afgelopen weekend een extra Patriot aangekondigd. En tot slot, nog niet helemaal duidelijk, maar mogelijk interessant, luchtalarm vanmiddag op de Krim door Rusland bezet. En daarna explosies gemeld bij een plaatsje genaamd Djangui in het noorden van het Schiereiland. Daar loopt een spoorlijn die de Russen gebruiken voor de bevoorrading. Nadere informatie ontbreekt nog op dit moment.
Zullen we even doorpraten over wat er in het oosten gebeurt? Hè? Dus wat Sirski ook heeft gezegd, de hoogste militair van Oekraïne. Dat is wel zorgwekkend wat hij heeft gezegd. Hè. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd, er wordt nu aangevallen over drie assen. Dus Liman, Bakhmut en ten westen van Avdiivka. Ik raad iedereen echt om de kaart er even bij te halen. En te kijken waar dat allemaal ligt. Maar dat is echt in het oosten van het front.
En Liman, Bakhmut en Avdiivka, dat is dan een beetje van noord naar zuid volgens mij. Hè?
Ja, exact. Ja. En wat je ziet is dat het dus niet zo is dat op al die drie plekken vermoedelijk een doorbraak kan worden geforceerd, maar wel op één plek. En dan praat je inderdaad over Chassiv Yar. Want als dat gebeurt, dan ligt de weg open naar, laten we zeggen, gefortificeerde steden. Sloviansk, Kramatorsk. Dat soort steden. En dat is eigenlijk een soort, als je goed op de kaart kijkt, dan zie je daar allemaal steden liggen. En dat is eigenlijk de verdedigingslinie van Oekraïne. Wat we nu weten is dat Oekraïne in staat is om het een en ander wel tegen te houden. En dat heeft te maken met het feit dat Rusland niet in staat is om een doorbraak te forceren op die drie assen. Dat kan niet. Het is ook maar zeer de vraag nog of Chassiv Yar op korte termijn wordt ingepikt. Maar het kan wel. Dit is wel iets om heel erg goed in de gaten te houden. Want als dit namelijk lukt voor de Russen, dan heb je een behoorlijk stuk Donbass erbij geplust.
En is het dan zo dat, als het zou lukken, Rob, zijn dan die steden daarachter, zijn die echt goed gefortificeerd? Hebben ze daar dan trenches en loopgraven liggen?
Dat is dus kennelijk wat ze gedaan hebben. Ze hebben niet ontzettend veel fortificaties gebouwd. Dat is echt een strategische fout geweest. Die hadden ze langs het hele front moeten doen. Maar zoals ik het nu zie, hebben ze met name die steden die eigenlijk ook zeg maar in een gordel voor het front liggen, hebben ze die behoorlijk gefortificeerd. En wordt het gewoon heel lastig om daar doorheen te komen. Dus je lokt ook de Russen uit tot stedelijke oorlogvoering. We hebben natuurlijk gezien wat dat betekent. Dus dat wordt een bloedbad van de boze plank. Maar dat is kennelijk op dit ogenblik wat er gebeurt.
Tjeetje, Mickey. Ja. En je kan zo een beetje kunnen voorspellen nu misschien, dus dat een groter deel van de Donbass wordt er dus bijgeplust, zoals je zei.
Maar dan moet het wel lukken. Dat wil dus niet zeggen dat dit ook lukt. Wat ik zie van collega's, van experts, is dat zij zeggen van nou, mogelijkerwijs op één as en niet op drie assen kan Rusland de doorbraak forceren. En ze vallen op drie assen aan op dit ogenblik om te kijken waar ze die doorbraak zouden kunnen forceren. Dan moeten ze ook hun reserves inzetten, kennelijk, om één zo'n doorbraak daadwerkelijk te kunnen forceren.
Ja. En ik lees ook dat er komt dus het Russische offensief, het echte zware offensief, dat moet nog beginnen.
Ik. Dat is er nog niet. Maar tegelijkertijd is de situatie nu wel gunstig, ook voor tanks. Dus we zien nu dat het droog is, de grond is redelijk hard. En dat betekent dus dat het gemechaniseerde optreden, dus met tanks en panzer in algemene zin, door Rusland nu mogelijk wordt. We zien dus ook nu een verandering van de tactiek. Het gaat nu echt over op gemechaniseerd optreden. Dat betekent dus met tanks en panzer. Je ziet dat de Oekraïners worden bestookt met die glijbommen. Dat is om eigenlijk feitelijk de weerstand zoveel mogelijk teniet te doen. Exact. En dan tegelijkertijd zie je natuurlijk die aanvallen, continue aanvallen met raketten, kruisraketten, drones op hele specifieke doelwitten. Dus die worden geconcentreerd uitgebracht, die grote aanvallen, om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld elektriciteitscentrales kapot gaan. En dat is redelijk succesvol wat de Russen op dit ogenblik doen.
En daarvan waarschuwt Oekraïne ook dat dat voor Europa ook gevolgen zou kunnen hebben voor de energieprijzen, Arjan?
Ja, dat lees ik hier. Van, met alle woorden, de oliemarkt is natuurlijk, in de gasmarkt is een internationale markt. Ja, eerlijk gezegd moet ik zelf zeggen dat wat er dus gebeurt in het Midden-Oosten nog veel belangrijker lijkt op dat gebied.
Nou ja, dat hangt er vanaf. Kijk, even, misschien even een punt. Het is niet verwonderlijk dat president Biden van Amerika gevraagd heeft aan Oekraïne, kijk een beetje uit met die, die olie- en gasinstallaties in Rusland.
Ja,
want dat drijft de prijs op. Het Midden-Oosten, waar we het zo over gaan hebben, drijft die prijs op dit ogenblik ook op. Ik bedoel, het tanken wordt steeds minder feestelijk, mag ik wel zeggen.
Ja. En overigens, vandaag is de olieprijs dus weer een beetje gedaald, omdat mensen denken dat Israël de markt denkt dat Israël met terughoudendheid gaat reageren. Wat we nog maar even moeten afwachten.
Ja, dat klinkt een beetje voorbarig.
Wat dat betreft, ja, dat weet je natuurlijk gewoon niet. Maar goed.
Hey Rob, nog even één ding, als het mag. Ja? Want jouw analyse, daar word ik niet vrolijk van. Hè. We weten dat de F-16's er aankomen deze zomer. Ja. Dat is geen gamechanger. Maar klopt het dat het er wel toe zal leiden? Je kan dus met F-16's kan je die drones aanpakken en ook kruisraketten.
Klopt.
En kan je ook met die glijbommen wat doen?
Nee, dat volgens mij niet. Maar het is inderdaad de bedoeling, heb ik nu gezien, om die F-16's niet in te zetten voor zogenaamd close air support. Dus het ondersteunen van grondtroepen door bommen te laten vallen op de tegenstander of daar raket op af te vuren. Maar vooral om die F-16's in te zetten voor het onderscheppen van drones en van kruisraketten. Dat lijkt me ook heel verstandig om dat te doen. Want die F-16's die worden toch kapotgeschoten op het moment dat ze naar het front vliegen. Althans, ik heb die analyses gezien, daar word je nou niet echt vrolijk van. En dit zou denk ik een hele goede inzet kunnen zijn van die F-16's. Dat betekent dus dat je daarmee ook gedeeltelijk het gebrek aan luchtverdediging kunt compenseren.
Ja. Wat alles zou uitmaken natuurlijk is als Washington eindelijk doorkomt met het nieuwe Amerikaanse steunpakket. En daarover waren weer een beetje voorzichtig optimistische geluiden deze week. Dat dus dat pakket in het Huis van Afgevaardigden misschien zelfs deze week toch ter stemming zou kunnen worden gebracht.
Ja. Johnson is dus vrijdag geweest bij Trump in Florida. Zo gaat dat. Je moet dan naar de keizer gaan.
Audiëntie.
En daar wordt weer gesproken, als er nou een deel van de Oekraïne steun in de vorm van leningen zou kunnen zijn, dan is het misschien acceptabel. En dan staat er zo'n zinnetje in de kaart, en dat klopt volgens mij niet. Dan staat er van, en we gaan ook natuurlijk die assets van de oligarchen gebruiken. Maar het ging om de assets van de Russische Centrale Bank.
Dat dacht ik ook.
Ja, dus dat is een beetje merkwaardig wat daar staat. Maar goed, met andere woorden, maar eerst zien dan geloven, jongens. Het is zo vaak uitgesteld.
Ja.
Maar het lijkt op, als Trump inderdaad dit goed vindt, dan is er een kans dat het gaat gebeuren deze week.
Hold up. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Zullen we door naar het Midden-Oosten?
Ja,
doe maar.
In Israël is het oorlogskabinet vandaag weer bijeengekomen. Die zijn net klaar, begreep ik uit de Israëlische pers. Even kijken hoor. Volgens de Israëlische televisiezender is gediscussieerd over pijnlijke maatregelen, zoals dat wordt genoemd, tegen Iran. Zonder dat die zouden moeten leiden tot regionale oorlog. Dat natuurlijk in reactie op de Iraanse directe aanval op Israël van afgelopen weekend.
Ja, wat moet het dan zijn?
Ja, hoe zou je dat in godsnaam willen doen? Ja, ik bedoel, misschien ben ik niet creatief genoeg, maar als het gaat om drukmiddelen heb je twee smaken. Dat is economische macht en dat is militaire macht. Economische macht, ja, dat kan Israël niet ontplooien. Het sanctieregime is al gigantisch tegen Iran. Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld de luchtmachten het niet behoorlijk functioneert. Ze hebben zelf nog vliegtuigen uit de tijd van de Shah en die echt goed doen ze het niet omdat ze geen onderdelen kunnen krijgen. Dus op dat punt denk ik dat je weinig kunt doen. Maar ja, dan zou je dus militair iets moeten gaan doen. Wat ga je dan doen? Het enige wat ik me kan voorstellen is dat je op een of andere manier toch aanslagen gaat plegen in Iran zelf. Maar op het moment dat jij in het volle zicht raketten gaat afvuren, ja, weet je, dan weet je dat de volgende vergelding er al aan zit te komen.
Ja, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft een half uurtje geleden al gezegd: Iran will respond swiftly als Israël wraak pleegt.
En ook 10 keer zo zwaar als de Israëlische aanval, heeft hij erbij gezegd.
Maar ik vind het lastige, weet je jongens. Kijk, ik vind het een hele lastige van wat ga je nou eigenlijk doen? Wat echt gewoon de olifant in de kamer is, is het Iraanse nucleaire programma. En dus ik heb er nog eens even wat de laatste cijfers zijn. Maar als je naar de laatste cijfers kijkt, dan kost het 7 dagen. Nogmaals, 7 dagen om 1 kernwapen te bouwen. Op dit ogenblik door Iran, dus dat is de breakout tijd. Hè? Dus ze doen het nog niet, maar het kost nu 7 dagen. Over een maand kunnen ze 7 hebben. Over 2 maanden kunnen ze de 9 hebben. En zo gaat dat door. Als je wat wil doen, en ik ben er echt rotsvast van overtuigd dat dit ook een rol heeft gespeeld in de hele discussie in het oorlogskabinet. Maar dat komt natuurlijk niet naar buiten, maar dat kan niet anders dan dat een rol heeft gespeeld. Als je wat wil doen, en als je keihard wil terugslaan, militair, dan moet je dat doen tegen de nucleaire infrastructuur van Iran. Of dat veel soelaars biedt, of dat veel oplevert, dat is niet te zeggen, want die Iraniërs zijn ook niet gek. Dus dat zit allemaal onder de grond, of dat zit in andere locaties die moeilijk te vernietigen zijn. Maar dan zou je dat dus moeten doen. Dat kan, maar dan moet je wel snel zijn. En volgens mij heeft dat ook te maken met de discussie dat het totaal onzeker is wat Israël gaat doen of ze wel of niet gaan vergelden. Ik heb geen idee.
Ja, maar weet je, het grote probleem hierbij is, Iran tot nu toe, houden ze die breakout time in de gaten, want ze zijn bang voor een Amerikaanse of een Israëlische aanval. Er is natuurlijk een logica nu in de Iraanse regering van, nou jongens, onze raketten zijn er niet doorheen gekomen. We moeten misschien toch dat kernraket in alle geheim houden, maar dan wel afmaken, want we hebben het nodig.
Ja. Kijk, ziet de situatie echt anders uit, Arjan. Ja.
Oh, mijn hemel.
Een totaal andere situatie.
Ja, ja. En de Amerikanen zijn nu zeer terughoudend. Hè? Die willen dat dus niet. Maar Israël wil natuurlijk wel wat doen. En de ellende is dit, jongens. Er zijn nu 170 drones, 120 ballistische missiles en 30 kruisraketten. Dat is maar een fractie van wat Iran heeft. Hè? Als je dit doet, dan verzadigt het systeem kennelijk niet. Doe je het dubbele hiervan, dan komen er meer doorheen. Dat weten we gewoon. Hè?
Ja.
En als dus, laten we maar een scenario maken. Stel je voor dat Israël het doet, hè, zonder Amerikaanse steun. En ze gaan die bergen, die bergen kan je helemaal niet kapot maken, waar ze dat kernraket maken. Nou, dan komt Iran ongetwijfeld met een enorme klap terug. En dan gaan er gewoon steden in Israël aan.
Nee, dat weet ik dus niet. Ik weet niet eens wat de militaire doelwitten dit keer waren. Want ze zijn bijna allemaal uit de lucht geschoten. Maar wat er is neergekomen kwam bij militaire basis terug. Ja, terecht. Ja. Dus je zou ook denken dat ze niet op steden gaan mikken. Maar op militaire faciliteiten. Dat lijkt mij logisch. En dat lijkt mij ook logisch dat... Israël dat doet. Steden, dat is gewoon echt jaren 50 werk. Hoewel ik langzamerhand me afvraag in welke tijd sommige van die strategen daar zitten hoor. In Iran en Israël. Maar goed. Maar realiseer je wat er gebeurd is tijdens de discussie die plaats heeft gevonden tijdens de aanval. Toen hebben twee leden van het oorlogskabinet gezegd van we moeten nu al gaan vergelden. Die wilden vergelden op het moment dat de aanval plaatsvond. Ja. En volgens mij waren dat, want de namen die stonden niet bij, maar dat moeten vrijwel zeker die Gans en Eisenkot zijn geweest. En die Gans is een minister in het kabinet en die Eisenkot is een waarnemer. Maar dat zijn twee redelijk radicale rechtse types die dat wel voor hun rekening zouden nemen. En dus ik ben ook heel benieuwd wat nu de positie is van deze twee types in het parlement. Of in het kabinet. En in de vergadering die vandaag heeft plaatsgevonden.
En Gans is een oppositiejongen. Hè? Die is dus in het oorlogskabinet gehaald.
Ja.
En die heeft ook geen prettige relatie met Netanyahu. Dat speelt ze ook allemaal nog eens door.
Hij was toch ook juist degene die het had over... Dat vond ik dan weer verwarrende uitspraak van... Ja, we moeten hier juist bouwen aan een strategische alliantie... van landen die ook zien hier weer dat Iran de vijand is. Dus dat klonk meer eigenlijk de stem der redelijkheid. Maar ik zit ook niet zo heel goed in die weerwar van de Israëlische politiek.
Nee, maar Galanti heeft hetzelfde gezegd, de minister van Defensie. Die zei ook, we moeten een strategische alliantie opzetten. En Gans die heeft inderdaad gezegd... we bouwen een coalitie op. Ik heb ook hier weer geen idee wat men nou eigenlijk bedoelt.
Nee, en bovendien is het zelfs ook een beetje...
Wat wil je nou eigenlijk?
Ja, en eigenlijk, Rob, is het ook een beetje een domme gedachte. Want wat is er nou dit weekend gebeurd? Dit weekend is er gebeurd dat de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Jordanië hebben dus actief meegewerkt met hun early raiders, Saoedi-Arabië ook trouwens, met hun air defense en intelligence sharing. Dat die landen, die willen dat stiekem wel doen, maar niet in een openlijke alliantie. Dat kunnen ze nu niet doen, vanwege de Gaza-strook. En als dus Galant en Gans nu zeggen, wij moeten een coalitie bouwen. Ja, dat kan niet in het open. Dat kunnen die landen niet doen, vanwege hun bevolkingen.
Nee, maar een coalitie met wie? Vraag ik me af. Ja. Ik zou het echt niet weten hoor.
Nee. Je zou dus de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Jordanië, maar die willen dat stiekem doen. En niet openlijk. Dat is mijn punt wat ik...
Ze hebben wel inderdaad continu de Emiraten, Oman, Jordanië, Egypte hebben wel voortdurend erop aangedrongen om toch een beetje te dimmen. En die willen ook niet dat het zo escaleert dat Amerikanen erbij betrokken zijn. Ook Saudi-Arabië. Die heeft tot matiging aangedrongen. Want ja, die hopen natuurlijk ook dat als het nog een keer helemaal misgaat tussen Saudi-Arabië en Iran, dat Amerika zelf Saudi-Arabië gaat steunen. Dus het wordt allemaal wel complex. Hè? Dus, maar het is ook wat typisch Midden-Oosten hoor. Als je daar 5 minuten over praat, dan ben je ook eigenlijk compleet de draad kwijt van wat er allemaal is en wie tegen wie vecht.
Ja, de golflanden hebben dus Israël in het geheim gesteund, omdat zij eigenlijk net als Israël een ironclad security guarantee willen hebben. Die is bij Israël natuurlijk echt in marmer gebeiteld. Maar
van de Amerikanen, ja.
Van de Amerikanen. Ja. Dus dat is de logica die erachter zit. Ik vind het eerlijk gezegd, als de Israëlische ministers nu zeggen, we gaan een coalitie bouwen, dan is dat gewoon, dan snap je de Midden-Oosten niet. Want dat kan niet.
Ik denk dat ze vermoedelijk nog beter het Midden-Oosten snappen dan wij. Maar de grote vraag is echt met wie je een coalitie bouwt. Hè? Er zijn een aantal landen die hebben onder Trump die Abrahamsakkoorden afgesloten. Hè? Dus Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein. Die hebben overigens wel de handelsbetrekkingen toch een klein beetje teruggeschroefd. Op een laag pitje gezet. Saoedi-Arabië die wil graag de betrekkingen redelijk hebben, maar ze moeten ook rekening houden met de binnenlandse politieke situatie, omdat grote delen van de bevolking die zeggen van Israël, bekijk het maar en je verdient dit.
En dat speelt nog een rol, jongen. Weet je nog dat onder auspicie van China is er toenadering geweest tussen Saoedi-Arabië en Iran? Nou, Saoedi-Arabië wil dat niet verliezen in deze ellende.
Nee, dat klopt. Nee, dus dat klopt.
Dus China, die kijkt hier ook naar en die baalt hier enorm van. Want als er namelijk een breuk komt tussen Saudi-Arabië en Iran, ja, dan krijg je weer die Soenitisch-Israëlische as tegenover de Sjiïten. Ja. Ja. Dus China, die
kortom, is kortom.
Ja, kortom.
ja, het is dus volstrekt onduidelijk hoe je de escalatie onder controle wil houden als je dus een grootschalige vergeldingsaanval als Israël gaat uitvoeren.
Ja.
Ik bedoel, dat is mij, op dit ogenblik is me dat onduidelijk. En zeker als Iran dan zal zeggen van, hoor eens even, als dat gebeurt, geven we Hezbollah het groene licht om die, laten we zeggen, pakweg 100.000 raketten vanuit het zuiden van Libanon op het noorden van Israël af te vuren. Nou, dat kan.
Ja. Ja. Om de zaak nog iets verder te compliceren, las ik bij CNN dat door de Iraanse aanval op Israël van afgelopen weekend de geplande invasie van Rafah in de Gazastrook is vertraagd. Eigenlijk zouden vandaag flyers worden gedropt boven het gebied met de opdracht aan mensen om te evacueren. Arjan, jij had nog een beetje in beeld hoe de situatie in Gaza is, geloof ik, hè?
Ja, wat er aan de hand is, is dat de mensen die in het zuiden zitten, daar is een vreselijke situatie, het is overcrowded. En die lopen nu via die, strandroute, hè, lopen ze naar het noorden. En dat wil Israël niet, maar dat gebeurt nu wel. En wat er ook gebeurt, eindelijk is het zo dat de afgelopen dagen meer humanitaire steun naar binnen komt. Dat is nog lang niet voldoende, maar... En het moet ook vooral doorgaan, maar dat gebeurt er dus wel. Dus we zien dus eigenlijk wel, dus Rafah wordt uitgesteld, meer humanitaire steun. Dus er is een relatie, hè, met die regionalisering van het conflict.
Ja, maar militair staat het wel los van elkaar. Hè? Want als ze dus in conflict komen met Iran, dat is een ander soort oorlog, dat is een luchtoorlog. Die kunnen ze gewoon voeren. Er wordt ook gezegd door Israël... daarvoor hebben we de middelen, de vliegtuigen, de raketten, ga zo maar door. Dat kunnen we dus gewoon. En dat staat los van de operaties op de grond in Gaza. En daar hebben ze feitelijk ook de middelen nog voor. Nee, het wordt pas een groot probleem. En dat kan eigenlijk heel makkelijk gebeuren. Als Iran de luchtverdediging van Israël gaat overweldigen door ontzettend veel raketten af te vuren. En wanneer Hezbollah in actie gaat komen in het noorden van Israël.
Ja, dat is precies ook de reden waarom dus Biden zegt en ook Cameron en ook Schultz. Take your win. Hè. Je hebt fantastisch gedaan en dit is het dan en stop nu. Ja. Maar ja, dat is kennelijk niet wat het Israëlische kabinet heeft besloten. Ja. Dus we gaan nog even een angstige tijd tegemoet, vrees ik.
Ja. Oké, zullen we het hier maar eventjes bij laten?
Ja,
het is wel weer genoeg ellende, toch?
Ja. Meer dan genoeg. Waarvoor dank dan maar weer.
Tot morgen.
Tot morgen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.